Mijn naam is Anne-Marijke Pot en ik ben gemeenteraadslid in Utrecht en kandidaat voor de Tweede Kamer voor D66. En in deze serie podcast spreek ik over thema's waar ik me de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden. Ik leg uit waarom ik ze belangrijk vind en ik ga in gesprek met anderen op zoek naar praktische oplossingen. En deze serie van podcasts gaat over dingen in Nederland of in de maatschappij die volgens mij anders of beter kunnen. Maar al pratende kwamen we er eigenlijk achter dat er altijd wel een soort misvatting achter zit of een oordeel. Iets waar je, als je er meer over weet en als je luistert naar de mensen die er veel over weten, anders naar gaat kijken. En dus ook met betere oplossingen komen.
Welkom bij deze nieuwe podcast met Anne-Marijke Pot. Mijn naam is Jessica van der Plas en vandaag mag ik in gesprek met Anne-Marijke over het thema jongeren zonder dak. Dus jongeren die dak- of thuisloos zijn. We gaan in gesprek over het probleem en zullen ook bellen met Linda van You To Be Heard, een belangenorganisatie voor deze jongeren. En wat we belangrijk vinden is om altijd een podcast te beginnen met het waarom. Want waarom hebben we het over dit thema, Anne-Marijke?
Nou ja, ik zei natuurlijk al een beetje, ik wil in deze serie wat dingen adresseren waar ik mee bezig ben geweest. En dit is iets waar ik mee bezig ben geweest. En wat ik ook belangrijk vond, en toen ik een aantal jaar geleden, ja, zoals dat als raadslid gaat, dan komt dat op je pad, weet je wel, door artikelen die je leest of mensen die je spreekt. En ik vond het eigenlijk al gelijk een bijzonder thema, omdat ik me er zo weinig bij kon voorstellen. Omdat het eigenlijk allemaal over jonge mensen ging die in een heel andere situatie zaten als ik. Ik ben eigenlijk heel prettig opgegroeid, gewoon met ouders die zich altijd met je bemoeiden, ook als je daar misschien helemaal niet op zat te wachten. Maar die er in ieder geval ook altijd voor je waren, ook als het niet zo lekker ging. En dat gold eigenlijk niet voor deze jongeren. En dat vond ik een heel, ja, heel, heel ongemakkelijk eigenlijk. En ik ben me er toen in gaan verdiepen. En ik vond het eigenlijk ook een heel, ik werd er ook een beetje bozig van. Omdat ik dacht, als we hier nu niets aan doen, als maatschappij, als politiek, als overheid, dan gaan deze jongeren een carrière in de maatschappelijke opvang tegemoet. In plaats van een carrière met een studie en een baan die ze leuk vinden en een gezin en kinderen. En dat vind ik eigenlijk niet te verkroppen, zeg maar. Als je dat voor jonge mensen eigenlijk gewoon laat liggen. Dus dat was voor mij gewoon heel belangrijk. En ik vind het ook zo'n ontzettend D66-thema. Het gaat over kansengelijkheid en het gaat over, zeker, eigenlijk ook herkansingsgelijkheid. Dus ook als je een keer een foutje maakt, ook als je een keer iets niet goed doet, dat je later gewoon weer door mag. Ja.
Ja, en we lezen er natuurlijk wel eens iets over, of je ziet er iets over in de media, maar waar hebben we het over qua aantallen?
Nou, ik vond dat best wel heftig. Op dit moment zijn er ongeveer 12.000 jongeren in Nederland zonder dak. En dan moet je je voorstellen dat is 10 keer zoveel als 10 jaar geleden. Nou, dat is, ja, ik vind dat ongelooflijk, zeg maar, dat het zo uit de hand loopt. En dat gaat dan, jongeren, dat zien we vrij breed, hè, want dat gaat dan hier eigenlijk over de groep van 18 tot 30. Want de jongere mensen, die worden eigenlijk gewoon, ja, die zitten in pleeggezinnen of in de jeugdzorg bijvoorbeeld, als het niet goed zou gaan thuis. Nou, daar kun je ook nog van alles over zeggen, maar dit gaat eigenlijk over de groep jongvolwassenen. Dus dat zijn mensen van 18 tot, nou, in sommige gevallen 30 jaar, meestal van 18 tot 23. En sommige daarvan zitten echt op straat. Maar een grotere groep die zit een beetje in dat schemergebied van of in opvang of op de bank bij vage kennissen. En dan kun je je voorstellen, als je natuurlijk jong bent en je hebt je leven niet zo goed voor elkaar, dat niet goed voor je is, zeg maar. Ook niet als je op de bank ligt bij vrienden, tussen aanhalingstekens.
En daarom wordt ook dat verschil benoemd tussen dak en thuisloos. Precies. Want dak is dan fysiek wel, precies, dat dak boven je hoofd, maar zeker geen thuis.
Nee, het is niet een plek. Ik vond het, iemand gaf mij ooit een hele mooie definitie, zeg maar, van dak of thuisloos zijn, is dat je eigenlijk geen plek hebt om je spullen te laten. En dat is eigenlijk heel tekenend, want iedereen heeft natuurlijk wel bepaalde dingen waar die aan gehecht is, of ze nou waardevol zijn of niet, of gewoon alleen voor jou waardevol zijn. Maar als je geen plek hebt om je spullen achter te laten, veilig, ja, dan ben je eigenlijk dak of thuisloos.
Ja. Hey, en 10 keer zoveel in 10 jaar geleden, zei je?
Ja.
Heftig. Hoe? Want we denken toch altijd dat we als Nederland best wel lekker bezig zijn?
Ja, dat denk ik.
Dit klinkt
vaak,
niet als lekker bezig in Nederland.
Nee, dat is zeker niet. Nee, dit gaat echt niet goed. En het is ook heel lastig, want er is ook niet soort van één oorzaak voor. Het is, het gaat in ieder geval wel altijd over jongeren met een rugzakje. Jongeren waar al wel gewoon, die in hun leven, zeg maar, al wat dingen hebben meegemaakt over het algemeen. Meer dan ik in ieder geval op die leeftijd. Dus het zijn jongeren met wat extra bagage. Soms omdat ze bijvoorbeeld in de jeugdzorg hebben gezeten. Hè? Dus ze zijn 18 jaar geworden in de jeugdzorg. En daar komen dan dingen bovenop. Dus nou, allereerst is dan, dat is op zich bij heel veel mensen wel bekend. Ja, als je 18 wordt en je zit in de jeugdzorg, dan, ja, dan ben je eigenlijk...
Stopt het?
Sorry?
Het stopt, toch?
Ja. Nou ja, gelukkig doen we dat wel al iets beter. Dus we zeggen nu al vaker van, nou, dan mogen ze misschien blijven tot ze 21 zijn. Maar het is wel fascinerend, want we gaan er dan inderdaad vanuit. Als je 18 bent, dan ben je klaar. Of dan kan je misschien nog wel andere vormen van zorg krijgen, maar geen jeugdzorg meer. Dan, nee. Dat is dan wel een beetje klaar. Nou ja, en sowieso natuurlijk het hele idee dat je zelfstandig bent als je 18 bent. Nou ja, ik weet niet hoe jij was toen je 18 was. Maar nou, ik had nog wel wat steun nodig, zeg maar, hier en daar. En als je ouders je ook niet hebben opgevoed om goed met geld om te gaan of te kijken wat er allemaal bij komt kijken als je het echt op eigen benen moet doen. Als je een zorgverzekering moet hebben en een telefoonabonnement en een rijbewijs en solliciteren en de woningbouwcorporatie. Weet je, het is echt heel veel als je daarover na gaat denken. Ja. En op de een of andere manier zwaaien we met een soort magisch stokje en zeggen we, nu ben je 18, gefeliciteerd. Nou mag je het allemaal zelf doen.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal realistisch en zeker niet voor jongeren die het gewoon al wat zwaarder hebben. En dan... dan krijg je dus jongeren die dan al een beetje in de knoop zitten en die dan eigenlijk met allemaal verschillende loketten te maken hebben. Dus inderdaad werk en inkomen soms, hè, op het moment dat ze op zoek moeten naar werk of een bijstandsuitkering moeten aanvragen. Ze krijgen soms zorg, daar is dan weer een loket of een instantie voor. Ze krijgen een begeleider voor werk, ze krijgen een begeleider hier en een begeleider daar. Dus ze gaan eigenlijk van loket tot loket. Ja, en dat zijn soms natuurlijk best wel ingewikkelde gesprekken en frustrerende gesprekken. En als jij dan niet iemand hebt die je daar een beetje bij kan helpen, nou, ga er maar aan staan. Het lijkt mij nogal heftig.
Ja.
Ja, dus het zijn eigenlijk een heleboel verschillende dingen. En ik denk uiteindelijk ook dat het voor heel veel jongeren ook gewoon is een laag inkomen. Hè? Als je van de minimumloon moet rondkomen of als je van de jongerenbijstand, die is €250, als je daarvan moet rondkomen... Ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk niet. Dus dan wordt het een soort van opeenstapeling van allemaal dingen. Ja, kom er dan nog maar eens uit.
Ja, ja, het is voor mij inderdaad ook echt een wereld die je niet kan voorstellen. Dus dat is heftig. Maar vanuit jouw perspectief, zeg maar ook vanuit je raadswerk, wat vind jij dan als persoon het meest stuitend? Of je noemde al een paar keer het woord fascinerend of ik kan het me niet voorstellen. Maar als je nu één ding kan benoemen.
Nou, wat ik heb op een gegeven moment, ik ben hier in 2017 op een gegeven moment mee aan de slag gegaan. En toen ben ik een voorstel gaan schrijven in de gemeenteraad. Een initiatiefvoorstel noem je dat. En wat ik eigenlijk het meest schokkende vond was... kijk, je weet in een stad als Utrecht en in meer grote steden in Nederland dat het lastig is om aan woningen te komen voor iedereen.
Ja.
En dat we die woningen natuurlijk niet morgen bijgebouwd hebben, dat snap ik ook wel. Weet je, dat kan je niet gelijk fixen. Maar eigenlijk heel veel van de dingen die ik net noemde, dat zijn eigenlijk dingen die vermijdbaar zijn. Dat zijn eigenlijk helemaal niet... het zijn wel ingewikkelde dingen, maar het zijn niet, het is niet zeg maar inderdaad het neerzetten van een huis in een stad die overvol is, weet je wel? Dat is, we kunnen ervoor zorgen dat jongeren gewoon niet langs 35 instanties hoeven. Dat is gewoon een weeffout in het systeem. Dat is gewoon niet slim. Daar hebben we gewoon niet goed over nagedacht. En dat vond ik wel heftig. Dat ik denk, ja, als we het als overheid gewoon net wat anders doen, dan kan dit ook echt anders.
Ja, hey, en want dan komen we inderdaad ook op het punt van een weeffout in het systeem. Iets wat de overheid dan niet zo handig heeft georganiseerd. Zijn meerdere van die thema's ook actueel waar dat natuurlijk in terugkomt. Maar als overheid doe je dit niet expres, zeg maar. Je bedenkt niet met z'n allen een weeffout of we gaan eens even lekker 35 loketten opzetten. Dus hoe ontstaat zoiets? Hoe zijn we hier beland?
Nou, wat ik vind ook heel goed dat je dat zegt. Want dat is het inderdaad ook vaak. Hè? Van mensen hebben dan het idee van, die ambtenaren die zitten ook maar gewoon een beetje met twee vingers in hun neus te wachten. En dat kan toch eigenlijk allemaal niet goed gaan, zeg maar. En dat is het natuurlijk niet. Eigenlijk iedereen die ik tegenkom, weet je, de professionals die hiermee werken, de ambtenaren die hiermee werken, die vinden dit minstens zo frustrerend, weet je wel. Die vinden dit gewoon ook gewoon heel erg. En die willen dat heel, heel erg graag helpen fixen. Ik denk wel wat we zien, en dat was eigenlijk natuurlijk ook mijn eerdere conclusie al van, ik denk dat heel veel mensen het lastig vinden om zich te verplaatsen in de situatie van deze jongeren. Omdat natuurlijk de meeste mensen die het beleid maken zelf wel een fijne thuissituatie hebben of hebben gehad.
Ja.
Dus dat is natuurlijk gewoon ook best wel lastig om je voor te stellen dat niet iemand je helpt. Dat je dus naar zo'n loket gaat en er staat iemand tegenover je die dingen tegen je zegt die je misschien helemaal niet zo goed begrijpt. Of die je, waarvan je denkt, ja, weet je, je hebt het gewoon zwaar. En je denkt, je hebt maar de helft gehoord, zeg maar. En dan moet je weer weg. En ja, voor mij zou dan gelden, ja, dan was mijn vader of moeder meegegaan vroeger.
Ja,
ook nog
twee
toen
paar
ik 18
oren.
Of 19 was, ja. Weet je. Ja, en dat je daar niet van uitgaat. Dat je niet erbij stilstaat dat deze jongeren dus soms gewoon niemand hebben. Dat is wel een groot verschil. En ik denk een ander ding is dat we toch wel heel veel beleid maken wat echt in hokjes denkt. Dat is natuurlijk ook logisch, want de gemeente moet natuurlijk heel erg veel mensen tegelijk helpen.
Ja. Je kan ook geen beleid maken voor alleen maar individuen.
Nee, dat is onmogelijk. Maar dat betekent dus wel dat je automatisch, nou ja, we zeiden net al 18 of 19. Nou, dat maakt nogal wat uit. Nou, je hebt dus het hokje jongeren en je hebt het hokje volwassenen. En daar is eigenlijk niks tussenin. Nee. Dus als je 18 bent, ben je volwassen. Ja, en dan moet je het dus ook allemaal zelf doen.
Ja.
Ja, en dat is lastig, weet je wel. Dus als je 18 bent, 18 tot 21, dan moeten je ouders zijn eigenlijk nog verantwoordelijk voor je. Nou, wij gaan er dus ook vanuit dat alle ouders dat doen. Maar dat is niet zo. Dus er zitten heel veel, nou, we hadden het een beetje over misconcepties. Dat zit hier dus ook een beetje in. Van we gaan er vanuit dat het gaat zoals volgens de grote gemene deler.
Ja. Met die stabiliteit in de gezinssituatie, met kansen, met mogelijkheden en de ruimte om daar over na te denken, niet te pakken.
Precies. En dan word je natuurlijk ook wel, dan heb je natuurlijk als je lokaal zeg maar ambtenaar bent of professional bij zo'n organisatie die deze jongeren dan begeleidt, loop je natuurlijk ook inderdaad aan op tegen landelijk beleid, wat natuurlijk ook op deze manier georganiseerd is. Dus waar ook wordt gedacht van, weet je wel, een jongere die is of aan het studeren of die is aan het werk. En in die paar zeldzame gevallen dat dan niet zo is, nou dan zit een jongere dus in de bijstand. Maar dan gaan we ervan uit dat voor jongeren tot en met 21 jaar dat de ouders daar verantwoordelijk voor zijn. Maar als je ouders zelf ook in de bijstand zitten of ze hebben hele heftige schulden, ja, dan kunnen jouw ouders je niet bijstaan natuurlijk.
Nee.
En dan krijg je €250 in de maand. Nou, succes ermee.
Ja.
Ja. Dus ik denk dat er voor een heel groot deel onder zit. Ja.
Ja. Helder. In ieder geval helder als in helder om het zo te bespreken. Niet dat het dan morgen is opgelost, maar toch wel naar die oplossingen. Want jij bent hier al best veel mee bezig geweest, ook in je raadswerk. Kan je ons daarin meenemen?
Ja. Dus wat ik zei, hè, 2017 ben ik een voorstel gaan maken. En ik ben dat samen gaan maken met You To Be Heard. Dus we gaan zo natuurlijk nog met Linda spreken daarover. Omdat ik wel gelijk zoiets had van, ja, als het voor mij redelijk ver van me afstaat, dan moet ik me laten adviseren voor de mensen voor wie dit heel dichtbij is en die hier gewoon heel veel van weten. Dus nou, dat zijn de jongeren van You To Be Heard. Die zijn hier, nou, die komen zelf uit die situatie en die helpen andere jongeren die in deze situatie zitten. En ik heb toen een voorstel gemaakt wat eigenlijk eind 2017 is aangenomen, in 2018 bij de gemeente Utrecht is gestart, op allemaal verschillende beleidsterreinen. En dat loopt dus eigenlijk door de hele gemeente Utrecht. En nou, voor mij was dus het belangrijkste ook om aan de gemeente te adviseren, betrek die jongeren er nou bij om echt te zorgen dat je dus logische oplossingen maakt. Niet alleen logisch in de gemeente, maar gewoon ook voor de jongeren zelf. Ja, en het hele flauwe is natuurlijk, want dat vond ik ook heel lastig als je daar dan bijvoorbeeld in de pers over moest praten. Want dan zeiden mensen inderdaad, wat is je oplossing? En er was natuurlijk niet één oplossing. Het probleem lag overal, dus de oplossing kan je ook alleen maar doen met heel erg veel verschillende mensen. Dus dat betekende dat we ook gewoon tafels zijn gaan organiseren met eigenlijk allemaal mensen van binnen en buiten de gemeente die hiermee te maken hadden. En dat is dus heel breed. Dus dat zijn inderdaad mensen vanuit de jeugdzorg en de WMO, hè, dus de wet maatschappelijke opvang waar jongeren mee te maken hebben op het moment dat ze volwassen worden. Maar ook werk en inkomen. Die moeten zorgen voor het inkomen voor deze jongeren. Mensen van wonen, maar ook bijvoorbeeld mensen van de leerplicht. Dat zijn natuurlijk de mensen die bijvoorbeeld het eerste gaan zien op het moment dat het niet goed gaat met de jongeren.
Nou,
die moet je er ook bij betrekken. Dus dat werd een hele grote tafel met heel erg veel mensen die eigenlijk, en dat was misschien nog wel het belangrijkste, ook gewoon hebben uitgesproken, wij gaan gewoon de komende 4 jaar met elkaar dit probleem te lijf. En wij gaan daar gewoon met elkaar iets mee doen. En dat zorgde dus voor dat jongeren veel minder van dat ene naar dat andere loket hoeven. En dat, nou ja, dat alleen al lijkt mij gewoon wel prettig en minder frustrerend. En dat je natuurlijk ook gewoon als gemeente natuurlijk de afspraken die jouw collega met zo'n jongere maakt, dat jij daar ook van weet, bijvoorbeeld. Zodat je, ja, zodat dat niet iedere keer weer opnieuw hoeft en iedere keer weer frustrerend en ellendig is, zeg maar. Dus dat. Een volgende was natuurlijk eigenlijk het zorgen dat er iemand onvoorwaardelijk voor zo'n jongere is. En dat is nog best wel ingewikkeld. Er was een landelijk initiatief om dat voor jongeren in de jeugdzorg te doen. Dus eigenlijk een soort, bijna een soort mentor of een coach. En we zijn gaan kijken van kunnen we dan zoiets ook organiseren voor die net iets oudere jongeren. Want ja, het is natuurlijk gewoon heel fijn dat je niet een soort hulpverlener hebt die, nou ja, op een gegeven moment weer ergens anders gaat werken.
Ja.
Maar gewoon echt iemand, misschien wel gewoon ook uit je eigen omgeving, maar die gewoon een beetje gestimuleerd wordt en ook in staat gesteld wordt om voor jou een soort, ze hebben dat bij de gemeente de belangrijke ander genoemd, zeg maar. Dus eigenlijk gewoon iemand die er voor je is.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt, want dat is eigenlijk precies wat in die problemen elke keer naar voren komt, dat dat mist. Dat
ja,
onvoorwaardelijke,
zeker,
waar je op terug kan vallen.
Ja, nou, want dat is natuurlijk ook een soort gevoelsmatig iets. Dat je, een mevrouw van het Leger des Heils, die zei op een gegeven moment heel mooi tegen mij, ze zegt, ja, het frustreert mij gewoon wel eens als ik dan kijk, er zijn heel veel studenten in Utrecht. En ze zegt, daar kan ik met heel veel plezier naar kijken. Die kunnen ook hele domme dingen af en toe doen, weet je wel. Nou ja, wat ik zei, bijvoorbeeld, ik heb wel eens ook wel eens, nou, dan was je geld gewoon al op en dan ging de maand nog verder. Dus dan at je gewoon nog een week lang spaghetti met ketchup, weet je wel. En dan, ja, dat hoorde gewoon een beetje bij het studentenleven. En ze zei, ja, en studenten mogen dat soort fouten maken,
maar
deze jongeren mogen dat niet.
Nee.
Weet je, en dat, daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Dat iemand gewoon ook met een beetje mededogen naar je kijkt en zegt, ja, weet je, hoort ook bij de leeftijd. Dat soort fouten moet je ook gewoon kunnen maken.
Ja. Ja, ik denk dat dat wel ook het voorbeeld is van zo'n misvatting. Want inderdaad, bij een student lach je erom.
Ja.
Ook als er gewoon een paar weken niet is gewassen of als de keuken een bende is. Ja. Dan, want dat hoort bij je studententijd.
Precies.
Terwijl een andere jongere het zeg maar dan niet op orde zou hebben.
Nee, exact. Zie je wel, het gaat weer mis. Hadden we eigenlijk al gedacht.
Ja.
Hij kan het eigenlijk niet zo goed.
Nee.
Ja. En als mensen natuurlijk op die manier steeds naar je kijken, ja, dat
dan ga je
dat
het zelf geloven
natuurlijk.
Nee. Nee.
Nou, ik denk dat een hele grote, en dat is voor mij natuurlijk ook wel een reden dat ik heel graag naar de Tweede Kamer zou gaan, is dat er natuurlijk ook vanuit landelijk natuurlijk ook gewoon wel wat van dat soort dingen liggen. Dus en dat zit er met name in de mogelijkheid om uitzonderingen te kunnen maken. Dus inderdaad, nou, waar we het over hadden, zo'n jongerenbijstand bijvoorbeeld op het moment dat jij 19 bent. En je kunt niet meer bij je ouders wonen, want dat loopt iedere keer spaak. En daar zitten grote ruzies en ellende zitten daar. Maar jouw ouders ondersteunen jou ook niet. Dan kun je niet toe met €250. Nou, en dat soort dingen, dat we mogen daar als gemeente uitzonderingen in maken. Maar het gebeurt te weinig. En dat heeft ook een beetje te maken met hoe landelijk de gemeente tegemoet treedt. Zeg maar. Dus je hebt eigenlijk op alle vlakken heb je wat meer vertrouwen nodig. Vertrouwen tussen de gemeente en de jongeren en vertrouwen tussen de landelijke overheid en de lokale overheid. Vertrouwen tussen iedereen en de professionals, weet je. En dat ontbreekt soms wel een beetje. En daar zouden we wel wat meer mee mogen doen.
Wel een grote vertrouwen.
Ja, ja.
Maar goed, die hebben we zeker nodig. Ja.
En laten we dat is natuurlijk de laatste. En daar wordt gelukkig in Utrecht ook heel hard aan gewerkt. Betaalbare woningen.
Ja.
Ja.
Letterlijk dat dak boven je hoofd.
Exact, ja. We gaan bellen met Linda Zengerink. En Linda die is coördinator van You To Be Heard. Dat is een organisatie voor jongeren in een kwetsbare positie. En zij helpen zelf ook jongeren in een kwetsbare positie.
Hallo, Linda Zengerink.
Hey Linda, je spreekt met Anne Marijke.
Oh, hi.
Hallo. Linda, kun jij iets zeggen over wat jullie doen met You To Be Heard?
Ja, zeker. Wij zijn een cliëntenplatform voor en door kwetsbare jongeren. En deze jongeren geven ongevraagd en gevraagd advies vanuit eigen ervaringen aan onder andere gemeente Utrecht, diverse hulpverleningsorganisaties en onder andere ook aan diverse ministeries en zelfs de Tweede Kamer.
Oh, wauw. Dus dat jullie zijn up and moving. Jullie komen overal.
Ja, zeker. Klopt. Ja.
Dus wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Want bijvoorbeeld bij de gemeente Utrecht, hoe gaat dat dan?
Ja, hoe het eigenlijk gaat is dat bijvoorbeeld als er signalen zijn van een, bijvoorbeeld van wachtlijsten, waarbij jongeren al driekwart jaar aan het wachten zijn op hulp bij een psycholoog, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met zelfmoordneigingen en dergelijke, dan geven wij dat signaal door aan gemeente Utrecht, aan onder andere de politiek, maar ook aan diverse beleidsmedewerkers, zodat dit zo snel mogelijk opgepakt kan worden om echt de belangen van deze jongeren te vertegenwoordigen.
En is het dan zo dat jongeren bij jullie dan makkelijker terechtkomen dan bij, nou ja, gewoon, weet ik veel, bij de normale hulploketten?
Ja, dat denk ik wel. Gezien de jongeren, omdat echt voor en door jongeren is, is het veel laagdrempeliger. En deze jongeren die weten precies waar ze over praten, omdat ze vanuit eigen ervaringen hulp verlenen, et cetera. Dus op die manier is het veel laagdrempeliger. En jongeren vanuit ons hebben ook contact met de achterban, dus ook met veel andere jongeren. Waardoor signalen bij ons snel verzameld kunnen worden.
Is gewoon ook misschien wat meer vertrouwen, zeg maar. Dat ze denken, nou, dat is iemand die dat net als ik heeft meegemaakt. Of vul ik nu iets in?
Ja, klopt. Het is inderdaad vaak dat een andere jongere denkt, oh ja, die jongere snapt mij wel, want diegene heeft ook schulden gehad. En daarnaast zijn wij ook echt volledig onafhankelijk. Dus dat helpt natuurlijk ook mee, dat wij niet vastzitten aan een hulpverleningsorganisatie.
Nee, exact. Hey, en wat komen jullie nou tegen? Want we praten in deze podcast een beetje over de problemen waar, nou ja, jongeren zoals die van jullie tegenaan lopen. Wat komen jullie zelf tegen?
Er komt van alles tegen, dus bijvoorbeeld mishandeling, maar ook jongeren die bijvoorbeeld kampen met, dat ze bijvoorbeeld heel graag geholpen willen worden door een psycholoog, maar dit nog niet kan. Verslavingsproblematiek, criminaliteit, schulden, maar ook dat een jongere maar blijft zoeken naar een woning en dit niet lukt. Maar ook conflicten met bijvoorbeeld hulpverleners en dergelijke.
Oh, ja.
Of dat het niet lukt om huurtoeslag aan te vragen, omdat ze bijvoorbeeld nog geen 21 zijn, terwijl ze wel op zichzelf wonen.
Ja, exact. Dan past het systeem toch net niet bij wat de jongeren dan op dat moment nodig heeft.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Ja. En is dat nu, heb je nu in coronatijd daar nog andere ervaringen mee?
Ja, zeker. Ja, zeker wel veel nieuwe. Vooral jongeren die bijvoorbeeld nog thuis wonen. En waar het al moeizaam ging, dat het nu helemaal niet zo lekker loopt, omdat iedereen natuurlijk op elkaars lip zit. Maar ook signalen dat bijvoorbeeld jongeren toch meer geconfronteerd worden met hun eigen problematiek. Dus dat ze toch, toch meer hulp nodig hebben binnen de GGZ. Of dat ze daar nu echt mee aan de slag moeten. Maar ook, ook wel bijvoorbeeld meer verslavingsproblematiek waar we over horen. Maar ook problemen met school en schulden die echt aan het opstapelen zijn, omdat bijbaantjes bijvoorbeeld verloren zijn.
Ja, heftig hoor. Jeetje Mina. Maar wel fijn dat jullie er zijn dan.
Ja, zeker. Ik denk dat het heel waardevol is dat andere jongeren een luisterend oor kunnen bieden. En dit ook zo op die manier kunnen oppakken en kunnen neerleggen, waardoor er vaak wel snel iets mee gebeurt.
Ja, absoluut. Hey, en als we het dan hebben over oplossingen, daar heb ik natuurlijk na veel contact met jullie natuurlijk zelf ook wel wat ideeën bij. Maar als jij nou morgen 1 of 2 dingen die we echt heel anders zouden gaan doen in Nederland, wat zou jij dan willen?
Heel veel, maar ik mag er maar 1 of 2 noemen natuurlijk. Nee, wat voornamelijk denk ik is de overheid is bijvoorbeeld de grootste schuldeiser in Nederland. Weet je, en dat zien we heel veel terug. Dus om daar echt mee aan de slag te gaan om te kijken van, hey, kunnen we ervoor zorgen dat dat boetes bij het niet betalen van rekeningen, dat niet oploopt.
Goeie,
dus
ja.
Ik denk dat dat heel belangrijk is, maar vooral ook het woningtekort.
Ja.
Dus heel veel bijbouwen en daar is volgens mij is iedereen daar al heel hard mee bezig. Maar dat vraagt wel om meer creatieve out-of-the-box oplossingen.
Zeker.
Waarbij echt jongeren betrokken moeten worden, denk ik.
Ja, absoluut. Hey Linda, dankjewel. Dankjewel voor dit en dankjewel voor al jullie mooie werk. En heel veel succes ook de komende tijd, want het zal nog even duren op deze manier. Maar het is echt heel fijn
zeker.
Dat jullie er zijn.
Ja, super. Heel fijn. Dankjewel.
Dat was Linda. Mooie extra inzichten. Ik denk ook een stukje verdieping op wat jij al noemde. Wat haal je hier zelf nu uit?
Nou ja, ik denk sowieso, kijk, als ik het vertel, dan vertel ik het natuurlijk toch met iets meer distantie, weet je wel. Want het is natuurlijk toch, voor mij is het ook een politiek probleem en een politieke oplossing, zeg maar, die, waar ik dan naar op zoek ben. Maar ik vind gewoon iedere keer weer, als ik hun verhalen hoor, weet je wel, waar deze jongeren zelf tegenaan lopen, ja, dat is gewoon heel erg heftig. En ik denk wat Linda, denk ik, heel mooi nog zei, ook echt in aanvulling tot op een aantal dingen die ik schetste, maar is natuurlijk de wachtlijst en de GGZ-problematiek
ja.
van heel veel jongeren. Ik denk dat zeker ook in deze tijd, nou ja, het is gelijk, ik zit gelijk alweer te schrijven. Ik denk, nou, dan moet ik volgens mij gelijk gewoon weer eventjes achteraan ook deze week, om gewoon echt te zorgen dat we dat goed organiseren voordat het gewoon allemaal nog veel erger wordt. En Nou, wat ik ook wel interessant vond, was dat ze het nog had over de overheid als grootste schuldeiser. Juist ook omdat, ja, ook dat nog een van de podcasts is die we ook gaan maken. Omdat we daar graag eigenlijk nog wat verder de diepte over ingaan. Dus daar heeft ze natuurlijk ook heel erg gelijk in. Dat je eigenlijk, ja, dat past eigenlijk wel een beetje bij het eerdere verhaal over dat je eigenlijk als overheid ook een deel van het probleem aan het veroorzaken bent. En dat zou natuurlijk gewoon niet moeten. Zeker niet voor deze jongeren.
Nee. We gaan hem afronden. Want we zouden een korte podcast doen.
Lukt ons best.
Mag ik jou nog het woord geven voor je eindboodschap voor het einde van deze podcast?
Nou, dank aan iedereen voor het luisteren. Dank jij, Jessica, voor het helpen met het maken. En voor de mensen die zitten te luisteren, als je nou nog niet genoeg hebt, abonneer je dan vooral op de podcast. Want zoals ik net al zei, we gaan er nog meer maken. Dat kan via Spotify of via een andere podcast-app. En dan hoor je automatisch wanneer er weer een nieuwe is. En op 3 maart organiseer ik ook nog een bijeenkomst over de overheid en de menselijke maat. En daar komen een aantal thema's waar we het in deze podcast over hadden. Die komen daar terug. Dus meer over die bijeenkomst die vind je op mijn website en in de notes bij de podcast. En daar kun je ook een afspraak met me maken als je het leuk vindt om nog eens verder met me te praten. Hierover of misschien wel over iets heel anders. En vergeet natuurlijk vooral niet om op 15 of 16, maar op 17 maart te stemmen.